Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen zingen, gemeente, uit Psalm 145, de versen 5 en 6. Willen we nu met de kerk van alle eeuwen belijdenis doen van ons algemeen, ongetwijfeld christelijk geloof. En in aansluiting op de geloofsbelijdenis zingen we uit Psalm 119 het negende vers. Doe bij uw knecht weldadigheid, o Heere, opdat ik leef, uw woorden moog bewaren en dat uw geest mij ware wijsheid leert. Daarna willen we lezen uit het woord van God en de schriftlezing komt deze avond tot ons. De profetieën van Zacharia en daarvan het 12e hoofdstuk. We noemen nu Zacharia 12 na de belijdenis des geloofs en na het zingen van Psalm 119, het 9e vers. En een ieder spreken met mij in zijn hart. Ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten ter rechterhand Gods des almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Zacharia 12. De last van het woord des Heren over Israël. De Heere spreekt, die de hemel uitbreidt en de aarde grondvest en des mensen geest in zijn binnenste formeert. Ziet, ik zal Jeruzalem stellen tot een drinkschaal der zwijmeling alle volken rondom. Ja, ook zal zij zijn over Juda in de belegering tegen Jeruzalem. En het zal te dien dagen geschieden, dat ik Jeruzalem stellen zal tot een lastige steen, alle volken. Allen die zich daarmede beladen, zullen gewisselijk doorsneden worden. En al de volken der aarde zullen zich tegen haar verzamelen. Te dien dagen, spreekt de Heere, zal ik alle paarden met schuwigheid slaan, en hun ruiters met zinneloosheid. Maar over het huis van Juda zal ik mijn ogen openen. En alle paden der volken zal ik met blindheid slaan. Dan zullen de leidslieden van Juda in hun hart zeggen, de inwoners van Jeruzalem zullen mij in sterkte zijn in de Heere der Heerscharen hun God. Te dien dagen zal ik de leidslieden van Juda stellen als een vurige haard onder het hout, en als een vurige fakkel onder de schoven, en zij zullen ter rechter en ter linkerzijde alle volken rondom verteren, en Jeruzalem zal nog blijven in haar plaats te Jeruzalem. En de Heere zal de tenten van Juda ten voorste behouden, opdat de heerlijkheid van het huis Davids en de heerlijkheid der inwoners van Jeruzalem zich niet verheffen tegen Juda. Te dien dagen zal de Heere de inwoners van Jeruzalem beschutten, en die onder hen struikelen zou, zal te dien dagen zijn als David. En het huis David zal zijn als goden, als de engel des Heren voor hun aangezicht. En het zal te dien dagen geschieden, dat ik zal zoeken te verdelgen alle heidenen die tegen Jeruzalem aankomen. Doch over het huis Davids en over de inwoners van Jeruzalem zal ik uitstorten de geest der genade en der gebeden. En zij zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. En zij zullen over hem rouwklagen als met de rouwklacht over een enige zoon. En zij zullen over hem bitterlijk kermen, gelijk men bitterlijk kermt over een eerstgeborene. Te dien dagen zal te Jeruzalem de rouwklacht groot zijn, gelijk die rouwklagen van Hadad Rimmon in het dal van Megiddon. En het land zal rouw klagen, elk geslacht bijzonder. Het geslacht van het huis Davids bijzonder, en hun lieder vrouwen bijzonder. En het geslacht van het huis van Nathan bijzonder, en hun vrouwen bijzonder. Het geslacht van het huis van Levi bijzonder, en hun vrouwen bijzonder. Het geslacht van Sinaï bijzonder, en hun vrouwen bijzonder. Al de overige geslachten, elk geslacht bijzonder, en hun lieder vrouwen bijzonder. Tot zover de schriftlezing voor deze avond. We willen vanavond met Gods hulp stilstaan bij een van de versen uit dit hoofdstuk en ook het eerste vers van hoofdstuk 13. Tekstwoorden kunt u dus vinden in Zacharia 12, het tiende vers, en hoofdstuk 13, het eerste vers. Zacharia 12, vers 10. Doch over het huis Davids en over de inwoners van Jeruzalem zal ik uitstorten de geest der genade en der gebeden. En zij zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. En zij zullen over hem rouw klagen als met de rouwklacht over een enige zoon. En zij zullen over hem bitterlijk kermen, gelijk men bitterlijk kermt over een eerstgeborene. En ook hoofdstuk 13 vers 1. Te dien dagen zal er een fontein geopend zijn voor het huis Davids en voor de inwoners van Jeruzalem tegen de zonde en tegen de onreinheid. Willen we eerst Gods aangezicht zoeken en de Heere vragen om zijn zegen. Groot en eeuwig God, gij zijt het die ons ook voor de tweede maal op deze bijzondere dag hebt samengebracht. U hebt ons bijeengebracht in uw huis, om samen uw aangezicht te zoeken en om samen te luisteren naar uw woord. En nu is het Pinksteren, de dag waarop wij gedenken de uitstorting van de Heilige Geest, zoveel eeuwen geleden in de stad Jeruzalem. Heere, zou u vandaag diezelfde geest die zo krachtig is uitgestort zoveel eeuwen geleden, zou u diezelfde geest ook vandaag aan ons en aan onze kinderen willen schenken? Heere, u weet het. Wij hebben hetzelfde nodig wat de discipelen en de mensen die tot bekering kwamen op de Pinksterdag nodig hadden. Want zonder uw geest zijn wij arm, schuldig, verloren. Zijn wij blind in de dingen van u? Kennen wij uw wegen niet en verstaan wij uw woord niet? Is alles ingezonken in de slaap van de dood? En daarom bidden we van u, wil u de geest die leven schenkt in ons midden zenden. Wil u door uw woord en door uw geest krachtig onder ons werken, opdat mensen in hun schuld en in hun nood en in hun dood horen de stem van u. En opdat zij gaan beseffen dat zij schuldig staan voor u en gaan smeken om uw genade. Heren, we hopen het vanavond vanuit uw woord te horen. Wanneer u uw geest schenkt, dan zullen mensen gaan zien dat ze u beledigd hebben. Dat ze tegen u gezondigd hebben. Ja, dat zij de Heere Jezus Christus met hun zonde doorstoken hebben. En daarover zullen ze rouw gaan bedrijven. Verdriet hebben. Heere, zou u dat grote wonder onder ons willen werken? Dat wij voor het eerst of ook opnieuw vanavond onder de krachtige werking van uw geest verdriet krijgen over onze zonde. En dat wij onze zonde gaan belijden en erkennen voor u. En met smeking en gebed gaan vluchten tot u, vragend om uw genade. Heren, u weet hoe nodig dat is, bijzonder in het leven van hen die nog voortleven zonder dat zij u kennen en Christus kennen en zichzelf kennen. O Heere, wil u het bijzonder aan hen leren. Maar wil u het ook schenken aan allen die iets van die genade in hun leven kennen mogen. Leer hen meer en meer bedroefd worden over de zonde en zich schamen over hun overtredingen. En leer hen meer en meer vluchten naar die ene fontein die geopend is in het bloed van de Heere Jezus tegen de zonde en tegen de onreinheid. Ja, gij Heilige Geest, uitgestort zoveel eeuwen geleden op de Pinksterdag, wil u uit genade voor het eerst en opnieuw mensen naar die fontein van het heil brengen, die geopend is in het sterven van de Heere Jezus. Een fontein waarin mensen van al hun vuile zonden gewassen kunnen worden. Heere, wil u door uw geest arme verloren zondaren daar brengen, opdat zij die fontein mogen zien. Mogen zien dat die fontein geopend is en altijd vers stromend water doet opwellen. Het levende water waarin zondaren gewassen worden om niet. Heere, wil dat wonder vanavond vanuit deze oude profetie voor ons duidelijk maken. Opdat wij de diepe inhoud van de boodschap van uw woord van deze avond verstaan. Wil alle beletselen bij het luisteren wegnemen. Geef dat het duidelijk mag zijn. Geef ook dat wij met instemming naar uw woord mogen luisteren. Wil ook onze harten verbreken. En geven dat wij niet alleen de boodschap mogen begrijpen en ermee in mogen stemmen, maar dat het ons hart mag raken en tot diep in onze ziel mag weer klinken en daar wortel mag schieten. Ja, Heere, laat het zaad van uw woord vrucht mogen voortbrengen. Vruchten van geloof en van bekering. Wil u door uw woord en door uw geest ons onderwijzen. En wil u daartoe ook ons, wanneer wij het woord bedienen mogen vanavond, alles geven wat nodig is. Heere, geef ons te spreken met een hart en met een geest die geopend is door uw Heilige Geest. Geef dat we in alle vrijmoedigheid mogen spreken en dat uw woord krachtig mag werken. Ja, dat het ervaren mag worden, dat u in de prediking zelf meekomt, opdat wij het samen mogen zien, dat het niet maar mensenwoorden zijn die vanavond gesproken worden, maar zoals het toch echt is, uw woord is. Heere, zegen zo uw woord aan ons allen. Wil u met de gehele gemeente zijn. We willen opnieuw allen aan u opdragen. Mensen die eenzaam zijn. Mensen die verdriet en rouw hebben. Wil u hen gedenken. Wees ook met zieken. We willen bijzonder vanavond zuster Kater aan u opdragen. Die deze week opnieuw in het ziekenhuis zal moeten worden opgenomen. En daar aan het einde van deze week een operatie zal moeten ondergaan. Heere, wil u ook ditmaal met haar gaan, haar doorhelpen en zou u willen geven dat alles goed mag gaan en ook zo mag zijn dat uw zegen en uw hulp ervaren mag worden. Wil bijzonder ook in deze omstandigheden haar nabij zijn met uw gunst en genade. We bidden u, Heere, denk aan allen die het moeilijk hebben, op welke wijze dan ook. U kent het verdriet, de verscheurdheid, de vragen van ons hart die er soms zijn kunnen. U weet ook van zegeningen en van allerlei dingen waarvoor wij dankbaar mogen zijn. Leer ons in tegenspoed stil zijn voor u en in voorspoed letten op uw weldaden. En laat voorspoed of tegenspoed, welke weg u ook in ons leven gaat, ons mogen dringen en mogen uitdrijven tot u. Ja, mogen gebruikt worden tot bekering. Wil u, Heere, zijn met onze gemeente niet alleen, maar ook met onze kerken. Wil u in het midden van onze kerken werken en wonen met uw geest. Wil u bewaren bij uw woord. Doe wederkeren tot uw woord. En geef dat wij ook met de vragen en de worsteling die er zijn kan kerkelijk. Mogen bukken voor u. En als arme zondaar het alleen van u verwachten. Wees ook met allerlei vergaderingen die deze week gehouden worden. Ook nu van de week er een voortgezette vergadering zal zijn van de particuliere synode. Wees u ook daar, heren, en wil verblijden door uw machtige daden. En geef dat in al het vaak zo moeizame vergaderwerk uw hulp en uw kracht. En uw uitkomst ervaren wordt. Wil u, heren, denken aan alle werk wat kerkelijk gebeurt. Denk dan bijzonder op deze Pinksterdag aan het werk van de zending. We dragen het aan u op. Heren, laat uw koninkrijk komen hier in Nederland. Onder ons en onder onze kinderen. Maar laat uw koninkrijk bijzonder mogen komen. En al die gebieden. Waar velen wonen die nooit gehoord hebben van u en van Christus en van de noodzaak van de bekering. Wil u uw woord zegenen, Heere. En wil u uw koninkrijk laten komen met kracht. Wil u allen die vaak op eenzame posten werken in het zendingswerk gedenken. En willen nabij zijn, Heere. En geef dat ze het ervaren mogen. Ook op momenten dat er verlangen is naar huis en naar het oude vaderland, dat zij weten mogen dat u met hen zijt. We dragen alle zendingswerkers aan u op. En dan denken we heel bijzonder aan hen die toch op verschillende manieren met ons als gemeente verbonden zijn. Hessel en Kobi Visser, die nog maar zo kort in Zuidelijk Afrika werken mogen. Heren, we mogen dankbaar zijn dat de eerste berichten goed zijn en dat zij het tot op heden goed mogen maken. Wil u hen daar nabij zijn? Wil u geven dat ook in de komende weken en maanden uw zegen hen vergezellen mag en dat het werk gezegend mag worden, dat ze daar kunnen wennen, hun plaats mogen weten, maar bovenal laat het werk gebruikt mogen worden in uw almachtige genade. Wil u zo zijn met het werk van de zending? Heere, gij die de geest gegeven hebt, die in alle talen het woord verkondigen laat, wil u het in alle talen en onder alle volkeren zegenen. Wil u ook zijn met het volk van Israël. Heren, het is veraf geweken. Al zijn het nog steeds mensen die bemind zijn vanwege het verleden, vanwege de vaderen. Wil u geven dat er onder Israël kennis mag komen van Christus en een terugkeer tot u. Ja, heren, dat ook deze belofte, die we in de oud-testamentische profetieën lezen en die op de Pinksterdag zijn eerste vervulling kreeg, waar mensen, Joden, Israëlieten, verslagen werden in het hart en hem zagen die zij doorstoken hadden. Wil dat ook nu nog geven, dat zij hem mogen zien die zij doorstoken hebben, de Heere Jezus Christus, die ze aan het kruis nagelden. Want iedere zonde van Jood en Heiden is een nagel in zijn handen. Heere, geef dat ze zo mogen vluchten tot hem als de fontein tegen de zonde. En daar reiniging mogen vinden. O Heere, wil u het doen. Onder hen, onder ons. Wil u het doen. Onder ouderen en onder jongeren. Ook onder kinderen, ja zelfs onder hele kleine kinderen. Heere, neem u ons voor uw rekening. Verdiend hebben we het niet. Alles is verzondigd. En we hebben gezondigd tegen allerlei voorrechten en zegeningen en gunstbewijzen in. Maar Heere, wil u nochtans aan uw verbond denken. En wil u aan uw woord denken. En wil u aan uw naam gedenken. Want het gaat toch niet om onze zaak. Het is toch uw werk en uw koninkrijk. Heere, wil dan uw koninkrijk doen komen. Ook onder ons. En spreek gij met kracht, de kracht van uw geest. We vragen het om Jezus wil. in de vergeving van al onze zonden uit genade. Amen. We willen eerst nog zingen, gemeente, terwijl u gelegenheid krijgt uw gaven te offeren voor de Heere en zijn dienst. En de psalm die we zingen is psalm 51, het vierde en het zesde vers. Aan het einde van de prediking, na het amen, zingen we uit psalm 19, het vijfde vers. Des Heeren vrees is rein, zij opent een fontein van heil, dat nooit vergaat. Psalm 19, het vijfde vers, aan het einde van de prediking. Geliefde gemeente, een van de belangrijkste dingen die van de geest, die op Pinksterdag is uitgestort, gezegd kan worden, is dat hij Christus verheerlijkt. Dat wordt ons in de Bijbel op allerlei manieren duidelijk gemaakt. We denken misschien vooral aan het woord wat de Heer Jezus zelf gezegd heeft in de nacht waarin hij verraden werd, op het moment dat hij afscheid nam van zijn discipelen in de avondmaalzaal. Toen heeft hij volgens Johannes 16 gezegd dat de geest zou komen, de trooster. En hij heeft gezegd, die trooster zal mij verheerlijken. Want hij zal het uit het mijne nemen en hij zal het u verkondigen. Daar hebt u het. Daar heeft de Heer Jezus nadrukkelijk gezegd. Als de Heilige Geest gekomen is, dan zal hij mij verheerlijken. Dan zal hij Christus verheerlijken, de gekruisigde, de opgestane, de Christus die nu aan de rechterhand van God zit. En dat wat de Heere Jezus tijdens de laatste uren van zijn leven hier op aarde aan zijn discipelen gezegd heeft, dat was niet iets nieuws. Nee, dat staat al in de oudtestamentische profetieën. Dat de geest, wanneer hij komen zal, op een bijzondere wijze Christus en zijn werk zou verheerlijken. En een van de teksten in de oudtestamentische profetie die daar al heel duidelijk heen wijst, zijn de woorden van onze tekst. Waar God het zegt, dat hij de geest der genade en der gebeden zal uitstorten. En als die geest zal worden uitgestort, dan zullen ze hem zien die zij doorstoken hebben. Hem zien die zij aan het kruis genageld hebben. Christus zien. En over die woorden willen we vanavond met de hulp van de Heere nadenken. De geest verheerlijkt Christus. Dat is het thema. En we letten op drie dingen. Dat doet de geest allereerst als de geest der genade. En we staan dan bijzonder stil bij de woorden: ik zal uitstorten de geest der genade en der gebeden. In de tweede plaats als de geest der verootmoediging. Want ze zullen rouw bedrijven. En ten derde als de geest der reiniging. Want er zal een fontein tegen de zonde en tegen de onreinheid geopend zijn. Dus de geest verheerlijkt Christus. Ten eerste als de geest der genade. Ten tweede als de geest der verootmoediging. En ten derde als de geest der reiniging. De woorden van deze profetie zijn te vinden in de profetieën van Zacharia. En de profetieën van Zacharia behoren bepaald niet tot de gemakkelijkste gedeelten van de Bijbel. Het zijn duistere woorden. En het zou me niet verbazen als u bij een aantal teksten die we vanavond in hoofdstuk 12 gelezen hebben zou zeggen: wat betekent dit alles? Inderdaad, Zacharia's woorden zijn zeker niet gemakkelijk om te verstaan. Maar het zal ons kunnen helpen als we weten wie Zacharia was en in welke tijd hij leefde. Wel, Zacharia was samen met Haggai een van de profeten die leefde in de periode na de ballingschap. U weet, dat was die donkere periode van 70 jaar waarin het land en het volk van Israël eigenlijk had opgehouden te bestaan en heel veel van de leidinggevende mensen uit Judea waren weggevoerd in gevangenschap, in ballingschap naar Babel. En toen was na 70 jaar de verandering gekomen. Het volk mocht terugkeren. En ze keerden terug naar het land van de vaderen, naar Palestina. En wat ze daar vonden? Wel, het land was bevolkt door een half heidense bevolking. Er woonden ook nog wel Israëlieten. Maar een heleboel van die Israëlieten hadden zich vermengd met vreemde volken. De dorpen en de steden, ze maakten een verwaarloosde indruk. Jeruzalem, het was een stad die eigenlijk één grote puinhoop was. De tempel bestond niet meer, de tempeldienst functioneerde niet meer. Alles wees erop. Juda en Jeruzalem is een stervende natie. Eigenlijk bestond het niet meer. En vooral de jongeren waren vol goede moed begonnen aan de heropbouw van stad en tempel. Jeruzalem werd herbouwd, dus huizen. Een begin werd gemaakt met de herbouw van de tempel. En men wachtte met spanning op de dag dat de eerste offers weer gebracht zouden kunnen worden op de plaats die de Heere verkoren had. Maar het liep allemaal tegen. Want in plaats dat het voorspoedig ging, kwam er een geest van twist onder het volk. En die halfheidense bevolking maakte het de Israëlieten moeilijk bij de herbouw van de stad en van de tempel. Het aanvankelijke vuur doofde in. En er was weinig verwachting meer. Soms vlamde die verwachting nog een ogenblik op. Als de profeten kwamen en het volk onder de prediking van de profeten weer aangevuurd werd. Of als een Nehemia kwam, een gezondene van God, om het volk te leiden in de herbouw van de muren van de stad. Maar behalve die perioden waarin er hoop en uitzicht en verwachting was, was er toch een geest van matheid en van moedeloosheid onder het volk. En u begrijpt het al, juist in die geest van moedeloosheid en matheid zond de Heere de profeten en ook anderen om het volk aan te vuren, om het volk op zijn taak te wijzen, om het volk te midden van alles wat ontmoedigde te laten zien dat de Heere toch van Jeruzalem afwist en van het volk afwist en van de tempel afwist. En een van die profetieën heeft Zacharia ook in die omstandigheden gesproken. Het staat hier in dit hoofdstuk. Daar laat de profeet van Gods wegen zien dat Jeruzalem nu nog wel een stad is waar geen muur omheen is en de tempel, het werk is nog niet zo ver gevorderd en de mensen, ze zijn moedeloos. Ze vrezen misschien dat de machtige heidenvolken zullen komen en Jeruzalem opnieuw zullen verwoesten. Ze zijn nog afhankelijk van vreemde heersers. Maar midden in die moedeloosheid staat de profeet op en zegt in de naam van de Heere: denk erom, inwoners van Jeruzalem. Jeruzalem zal een lastige steen blijven. En wie zich aan Jeruzalem zal vergrijpen, die zal ik over die steen laten struikelen. De vijanden zullen Jeruzalem niet vernietigen. Maar de inwoners van Jeruzalem zullen door goddelijke hand beschermd en bewaard worden. En in Jeruzalem zullen weer priesters zijn, zonen van Levi. U vindt de naam van Levi en van de Levieten in dit hoofdstuk een paar keer genoemd. Dat wil zeggen, er zullen weer offers gebracht worden. En in Jeruzalem zal het huis van David weer zijn. U vindt de naam van David en van zijn koninklijk huis hier een paar keer genoemd. Dat wil zeggen, het koninklijk huis van David zal weer in Jeruzalem zijn intrek nemen. Met andere woorden, het is een profetie van toekomstige zegen, waarin de Heere ervoor zal zorgen dat Jeruzalem bewaard zal worden voor de vijanden. Dat David weer zal heersen, of althans het huis van David, de zoon van David in Jeruzalem. En dat de priesterdienst, de dienst van de Levieten, ongebroken zal voortgaan. En te midden van al die profetieën staat dan onze tekst. Maar over het huis van Jeruzalem en over het huis van David zal ik uitstorten de geest der genade en der gebeden. Dus niet alleen zal de Heere herstel geven, niet alleen zal de Heere bescherming geven voor de vijanden, maar ook geestelijke zegen zal er komen in de toekomst, want de geest zal worden uitgestort. En de profetieën over de uitstorting van de Heilige Geest, die vindt u wel meer bij de profeten. In Ezechiël, in Joël en ook hier. En dat betekent altijd dat God van de hemel geestelijke zegen zal uitgieten over het volk. En zo ook hier: ik zal uitstorten mijn geest, de geest der genade en der gebeden over Jeruzalem. Dat is het grote heil wat in de toekomst aan Israël zal worden geschonken. Laten we daar wat dieper op ingaan. Wie stort die geest der genade uit? Ik. Wie is ik? Wel, zult u zeggen, dat is eenvoudig. In heel het hoofdstuk is de Heere God zelf aan het woord. God spreekt. Hij zegt: ik zal de geest uitstorten. Dat is waar. God spreekt. Hij zal de geest uitstorten. Maar u moet toch de tekst nog maar even wat nauwkeuriger lezen. Er staat nog wat meer in dit tiende vers. Ik zal de geest der genade en der gebeden uitstorten en zij zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. Ja, daar wordt van die ik, van die mij gezegd, dat hij doorstoken wordt. Wonderlijk woord. Woord wat we zouden kunnen verklaren met dat God beledigd zal worden, want dat kan het woord betekenen, doorsteken, schimpen, honen. Wij kennen dat ook. Woorden kunnen zwaarden zijn, niet? Nou, dan kun je iemand dus met woorden doorsteken. Dat zou het kunnen betekenen. God kan geschimpt en gehoond worden. Maar toch hebben die woorden nog diepere betekenis. Zoals we weten uit het Nieuwe Testament, uit Johannes 19 en Openbaringen 1. Want daar worden deze woorden betrokken op de gekruisigde Heere Jezus Christus. Het doorstoken van hem, dat is het doorsteken van de Zoon van God. Dat is het nagelen aan het kruis waarin spijkers door zijn handen en voeten geslagen worden. En een speer zijn zijde doorboord. Het is het letterlijk doorsteken, doorpriemen van de Zoon van God. Dat is dus de diepste betekenis van deze woorden volgens de Bijbel zelf. En dan krijgen we een merkwaardig licht over onze tekst. De mij, de ik, die in deze woorden spreekt, dat is God. Maar toch wel heel in het bijzonder de gekruisigde. De Heere Jezus Christus, de doorstokene. Het is in het bijzonder God als de Christus, de Zoon van God. Die hier spreekt. Kijk, en dan krijgt onze tekst ook nog meer diepte. Want wat zegt de tekst dan? Ik zal uitstorten, dat is, Christus zal uitstorten. Zo staat het ook in de Nieuwtestamentische geschriften. Hij heeft de geest door zijn kruisdood verworven. En hij heeft na zijn hemelvaart de geest uitgestort. Onthoudt u dat, gemeente? Het is de Heere Jezus Christus in het bijzonder. Die zijn geest heeft uitgestort. Het is de doorboorde hand van de Heere Jezus. Die de Heilige Geest heeft geschonken. Het is uit die doorboorde hand van Christus. Dat de geest op de Pinksterdag is gekomen. En dan gaan we ook begrijpen waarom de Heilige Geest in deze profetische woorden de naam draagt. Geest der genade en der gebeden. In het Hebreeuws is dat een woordenspel. Ik kan dat onmogelijk weergeven. Maar de betekenis is duidelijk, denk ik. Geest der genade. Dat betekent dat de geest komt als de genadige geest. Zo heeft Christus zijn geest verworven. En zo heeft hij zijn geest uitgestort. Als de geest die genade meebrengt. Die genade verheerlijkt. Als de geest die als het ware als de wind in zijn vleugels genade aanvoert. Maar het is niet alleen maar de geest die genade brengt. Het is ook de geest die in het hart van mensen die die genade ontvangen, het gebed werkt. Hij schenkt genade. En hij ontvlamt het hart waarin hij werkt tot gebed. Wanneer de geest wordt uitgestort, dan is er dus een lijn van de hemel naar de aarde. Dat wordt uitgedrukt door het woord genade. En daar is een lijn van de aarde naar de hemel. Dat wordt uitgedrukt door het woord gebeden. Hij komt met genade uit den hoge. En de geest zorgt ervoor dat de gebeden opgezonden worden van de aarde naar de hemel. Wat een bijzondere naam, niet? Dat is nu het werk van de geest die wordt uitgestort door de verhoogde Christus. Hij komt met genade en hij leert bidden. Hij is de geest der genade en der gebeden. En in beide aspecten, als ik dat zo noemen mag, verheerlijkt hij Christus. Want als hij van de hemel naar de aarde komt met zijn genade, dan is de genade die de geest van de hemel meebrengt geen andere genade dan de genade die door het bloed van de Heere Jezus verdiend is. Dan is het geen andere genade dan de genade die verzegeld is op Golgotha. Dat is de genade van Christus die de geest van de hemel meebrengt. En als hij mensen hier op aarde leert bidden, zodat ze hun gebeden opzenden van de aarde naar de hemel, dan is dat het gevolg van de beden van de Heere Jezus. Door zijn smeken, door zijn bidden, wordt hier op aarde in het hart van mensen die door de geest worden aangeraakt, het gebed geboren. Zo werkt de Heilige Geest. Genade van de hemel naar de aarde. En door zijn krachtig werk, het gebed van de aarde naar de hemel. Wel zult u zeggen, dat is een bijzonder iets. Dat is iets wat nodig is. Dat wij die genade leren kennen en dat wij een biddend leven leren leiden. Ja, daarvoor hebben wij die Heilige Geest in het bijzonder nodig. Ik hoop dat u het zegt. Maar wat gebeurt er als die geest der genade en der gebeden gaat werken? Hoe doet de Heilige Geest dat genade schenken en bidden leren? Wel, dat vinden we heel bijzonder in het vervolg van de tekst uitgedrukt. Als die geest die genade schenkt en die bidden leert komt, dan is het allervoornaamste wat die geest doet, zegt de profeet. Zij zullen hem aanschouwen die zij doorstoken hebben. En zij zullen over hem rouwklagen, als met een rouwklacht over een enige zoon, een eerst geborene. Weet u, wat die woorden betekenen is diep, maar toch niet onduidelijk. Het betekent dat wanneer de geest wordt uitgestort, dan zullen degenen die door die geest worden aangeraakt en in wier leven die geest gaat werken, die zullen de Zoon van God zien, die doorstoken is. En zij zullen bij het zien van die Zoon van God gaan rouwklagen. Daar komt verdriet. Daar komen tranen in hun ogen. Daar komt een rouwmisbaar. En dat wordt in het slot van het hoofdstuk aangrijpend getekend. Het is alsof heel het volk de straat is opgegaan. De mannen apart en de vrouwen apart, zoals het gewoonte was bij een rouwstoet voor een overleden koning. Ze denken terug aan de grote rouwklacht die er geweest is in Israël voor de ballingschap, toen de godvruchtige koning Josia in het dal van Megiddo overleed. Toen was er een rouw geweest van dagen en van dagen. En toen hadden de mannen afzonderlijk gelopen en de vrouwen afzonderlijk gelopen en de priesters afzonderlijk gelopen en de nakomelingen uit het huis van David afzonderlijk gelopen. En allemaal hadden ze hun rouwklachten opgezonden en de schrille tonen van de fluit en het eentonige van de rouwklachten ging door de straten van Jeruzalem. Wel, dat ziet de profeet als het ware voor zich als hij die rouw, het verdriet wil beschrijven. Wel, zo zal het zijn, zegt hij, als de geest der genade en der gebeden gaat werken, dan zullen de mensen hem zien die zij doorstoken hebben, de Zoon van God, en ze zullen over hem rouwklagen. Wat betekent dat? Wel, dat betekent dat de Heilige Geest, als Hij gaat werken, mensen hun zonde laat zien. En verdriet geeft, rouw over hun zonde. Nu is het zo, dat wanneer de Heere door zijn geest in het leven van iemand gaat werken, dat hij dan vaak zijn zonde ziet als zonde tegen God. Zo is het meestal in het begin van het geestelijk leven, wanneer iemand stilgezet wordt. Wanneer hij plotseling, of misschien meer geleidelijk, aan zijn zonde ontdekt wordt, zodat zijn leven open gaat en hij gaat zien en belijden: ik heb gezondigd tegen u. Onrustig wordt. Kijk, dan ontdek je dat je gezondigd hebt tegen God. Tegen God, als ik het zo zeggen mag, meer in het algemeen. Dan heb je niet zoveel zicht op de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Dan is het meer gezondigd tegen God, de Heilige, de goede God, de rechtvaardige, de barmhartige. Tegen die God heb ik gezondigd. Maar als de Heere met zijn geest verder gaat werken, dan ga je meer en meer zien dat het niet alleen maar tegen God is dat je gezondigd hebt. Maar ook dat je gezondigd hebt tegen de Zoon van God. Dat er bijzondere zonden zijn tegen de Heere Jezus Christus. Dat er bijzondere zonden zijn tegen Hem, die doorstoken is eens op Golgotha. En die op Golgotha geleden heeft en gebloed heeft. En als je zo door de werking van de Heilige Geest niet alleen maar ziet dat je tegen God gezondigd hebt, maar ook tegen Christus gezondigd hebt, dan word je verdrietig, bedroefd in je hart. Dan ga je zeggen dat ik tegen deze God en tegen deze Christus gezondigd heb. Kijk, dat was ook het gevolg van de prediking van Petrus op die Pinksterdag. We hebben vanmorgen een gedeelte van het Pinksterevangelie gelezen. En u hebt het misschien vanmiddag verder gelezen, Handelingen 2. Dan gaat Petrus, bezield door de Heilige Geest en aangevuurd door de Heilige Geest, Christus verkondigen. Want die preek van Petrus op de Pinksterdag, dat was Christus' prediking. Dan gaat hij zeggen dat Christus Jezus, die in Israël geleefd had, dat hij de Zoon van God was. En dat zij, de mensen die daar voor hem staan, die priesters, die fariseeën, die schriftgeleerden, die inwoners van Jeruzalem, dat zij hem gegrepen hebben en dat zij hem met die handen, waar ze misschien zo eens naar staan te kijken, met hun eigen handen aan het kruis hebben genageld op Golgotha. Hij ontmaskert hun zonde. Hij zegt dat het bloed van de gestorven Heere Jezus Christus aan hun handen kleeft. Dat toen zij geroepen hebben, nog maar een 50 dagen geleden, kruist hem, kruist hem. En toen ze spotten, toen hij voor Pilatus stond en toen hij op Golgotha hing aan het hout van de schande. Dat het bloed van die gezegende Heere Jezus Christus nog kleeft aan hun handen. Kijk, en dan komt de geest zo mee in de preek van Petrus, dat die mensen die voor de bebloede borg en zaligmaker niet door de knieën gingen. Die toen geen gebroken hart ontvingen, maar doorbleven schreeuwen: kruist hem. Nu komen ze tot bezinning. Nu worden ze, staat er in het Pinksterevangelie, getroffen in hun hart. Nu zien ze dat zij inderdaad door hun zonde Christus aan het kruis nagelden. En ze zeggen: mannen, broeders, wat moeten we doen? Ze hebben in de prediking van Petrus een bebloede Christus gezien. En ze hebben hun schuld thuis gekregen. Ze rouwen over hem. Daar een man, daar een vrouw, daar misschien een jongere. Het worden er honderden, duizenden op die Pinksterdag. Mannen, broeders, wat moeten we doen? Ze rouwden daar in Jeruzalem, omdat ze hem aanschouwden die zij doorstoken hadden. Wij staan niet op die Pinksterdag, gemeente. Wij horen de woorden van Petrus niet. Maar wanneer de geest vandaag komt door de prediking van het woord, en wanneer die soevereine geest krachtig, onweerstandelijk gaat werken, dan gebeurt in wezen hetzelfde. Dan gaan we ontdekken dat wij gezondigd hebben tegen een God die heilig is, rechtvaardig. Tegen een God die goed is en barmhartig. En als de geest ons gaat wijzen op de gekruisigde, verder onze zonde openlegt, ontdekken we dat we ook tegen Christus gezondigd hebben. Hoe dan? Wel bijvoorbeeld doordat we de waarschuwingen van Christus en de lieflijke nodigingen van Christus in de wind hebben geslagen. Want elke preek, wanneer het evangelie van Gods vrije genade gebracht wordt, is het de Heere Jezus Christus die in het gewaad van zijn woord ons aanspreekt, ons vermaant en ons waarschuwt. Dan is het de Heere Jezus Christus die lokt en nodigt door zijn evangelie. Wend u tot mij toe en word behouden, o alle gij einde der aarde. Dan is het de Heere Jezus Christus die door de prediking heen nodigt. Allen die vermoeid en beladen zijt, komt tot mij en ik zal u rust geven. En wat hebben we met de ernstige prediking, de waarschuwende prediking, de ontmaskerende prediking, maar ook met de nodigende prediking, met de liefelijke uitnodigingen van het evangelie gedaan? Als wij zijn woorden verwierpen, als wij misschien niet eens bewust zeiden wat die stadhouder zegt in het boek Handelingen: voor ditmaal ga heen, ik zal wachten op een betere tijd, dan zal ik luisteren. Als we zomaar doorleefden, of we nu jong zijn of ouder, als we het in de wereld konden vinden, en misschien met ons hart wel voor de wereld gekozen hebben, en het gedoe van de wereld allemaal veel aardiger en veel beter en veel interessanter vinden en veel opwindender dan de prediking van het woord van God, dan hebben we gezondigd tegen God, jazeker. Maar dan hebben we ook gezondigd tegen het woord van Christus. Tegen zijn trouwe zorg waarmee hij ons naliep. De waarschuwingen en de nodigingen en het onderwijs van het evangelie. Toe, jongen of meisje in de kerk, tel voor jezelf de jaren eens op dat je onder de prediking van het woord zit. Je was misschien 3 of 4 dat je voor het eerst naar de kerk ging, 5 of 6. En hoeveel jaar heeft de Christus gewaarschuwd en genodigd in je leven? U bent misschien al 60, 70 of nog ouder. Hoeveel jaren heeft de Christus door zijn woord gesproken in uw leven? En hoeveel malen hebt ge hem laten staan, zijn woorden in de wind geslagen? Ge hebt hem doorstoken. Want met ongeloof en onbekeerlijkheid onder het woord doorsteekt ge de Heere Jezus Christus. Is het dan een wonder dat we de Heere Jezus Christus eenmaal kort voor zijn lijden en sterven op de heuvels rond Jeruzalem de stad zien naderen? En dat hij zegt, de oorspronkelijke tekst, in grote snikken uitbarst. Jeruzalem. Jeruzalem, hoeveel malen heb ik u bijeen willen vergaderen, gelijk een hen, een moederkip, haar kuikens bijeen wil vergaderen, onder haar vleugels. Maar ge hebt niet gewild, het niet willen, het niet luisteren, het onbekeerd voortleven, de liefde tot de wereld, de liefde voor onszelf en voor eigen gerechtigheid. Dat, gemeente, dat zijn zonden waarvan onze tekst zegt, hem doorstoken. O, heeft dat ons hart nog nooit gebroken? Dat we God vertoornd hebben met onze zonden en onbekeerlijkheid, maar ook Christus vertoornd en bedroefd, omdat we hem doorstoken hebben. Ja, zo kan een mensenkind door de geest der genade en der gebeden gaan zien dat hij Christus doorstoken heeft wanneer hij ontdekt wordt aan zijn in de wind slaan van de waarschuwingen van Christus, aan zijn voortleven onder de nodigingen van Christus. Maar het kan nog dieper gaan. Als de Heilige Geest de gekruisigde voor onze ogen gaat schilderen. Nee, dat gebeurt niet in een visioen of zo. Maar dat gebeurt altijd door middel van het woord. Want door middel van het woord tekent de Heilige Geest Christus voor ogen. Zodat we hem gaan ontdekken. Hem gaan zien zoals hij zich openbaart in het gewaad van zijn woord. En als je dan door de Heilige Geest, de Geest van de genade, een bebloede borg en zaligmaker ontdekt, en die blik op de Heere Jezus Christus laat zien dat, nee, niet de Joden hem toen gekruisigd hebben, niet Pilatus, Herodes, of die Romeinse soldaten die onder leiding van die centurio de kruiswacht vervulden. Maar ik. Want iedere zonde is zonde tegen Gods majesteit. Maar is in het licht van de bebloede borg en zaligmaker ook een nagel in de handen, in de voeten, een speer in de zijde van de Heere Jezus Christus. Want onze zonden, zegt de apostel Paulus, hebben hem genageld aan het hout. Onze zonden. Ja, dan ga je ontdekken bij het licht van de geest der genade en der gebeden, dat die doorn in zijn slaap, die zijn voorhoofd openreed, dat is mijn zonde. Dat is die boze lust in mijn binnenste. Die nagel in zijn hand, dat is mijn zonde. Dat is het afdwalen van zijn wegen. Die speer in zijn zijde, dat is mijn wereldsgezindheid, mijn liefde voor het leven hier beneden. Dan ga je ontdekken dat iedere zonde doorsteken is van Christus. En waar dat open gaat, gemeente, dan ga je treuren. Ja, als de Heilige Geest je zonde openlegt, dan word je bedroefd. Met die droefheid naar God, waar de apostel Paulus over spreekt. Maar hoe meer ik mijn zonde ga zien in het licht van de gekruisigde Christus, hoe dieper ik ga inleven dat mijn zonde hem brachten aan het hout, hoe bitterder de zonde wordt. Want daar worden de zonden het meest bitter, als ik ze zien mag in het licht van een bebloede Jezus, wiens bloed over zijn naakte lichaam stroomde, terwijl de hemel was toegesloten want God had hem verlaten. Daar zie ik de ernst van de zonde. Want God was zo vertoornd over de zonde, dat die zonde niet ongestraft moest blijven, maar dat hij ze strafte in de wonden van zijn lieve zoon. Daar zie ik het gericht over de zonde, want God rekent met de zonde af in het bloed van zijn lieve zoon. Daar zie ik het vreselijke van de zonde, want de zonde bracht de Christus aan het kruis. Daar worden de zonden het bitterst. Als ik op de heuvel Golgotha mijn ogen sla op die nagels en op die speer, hem doorstoken. Kijk, is iets van die schuld en van dat ontzettende van de zonde voor ons gaan leven? Nee, ik vraag vanavond niet hoeveel kennis u ervan heeft. Want er zullen er onder ons zijn die iets beseffen dat ze tegen God gezondigd hebben, maar voor wie het geestelijk verstaan van die bebloede borg nog zo omsluierd en omhuld is. Maar er zullen er, hoop ik, ook zijn die iets weten van hun zonde, van de bitterheid van hun zonde in het licht van die gekruisigde. Hoe diep, ik vraag het niet. Maar is er verdriet over uw zonde? Hebben we het in stilte, want dat gebeurt in stilte, dat hoeven de mensen niet te zien. Wel eens uitgesnikt voor de Heere, Heere, ik heb u beledigd, u vertoornd, u doorstoken. Ja, dan kan het benauwd worden, zegt u. Inderdaad, dat was het voor die mensen op de Pinksterdag ook. Probeert u het zich eens even voor te stellen. Altijd gedacht dat je goed geleefd hebt. Altijd gedacht dat je de wet vervuld had. Altijd gedacht dat je het bij het rechte eind gehad had. En dat die Jezus van Nazareth, ja, dat was een ketter. Dat was een dwaalziek mens. Dat was iemand die bij een sekte behoorde, zo'n groep waar je op neerkijkt. En dan door de werking van de geest der genade ontdekken. Hij is de Zoon van God. Ja, toen zagen ze dat ze schuldig stonden. Dat het bloed van Christus als het ware aan hun handen kleefde. Mannen, broeders, wat moeten we doen? Daar hebt u de vraag uit de nood geboren. De vraag van een beschuldigd hart. De vraag van mensen die Jezus Christus doorstoken hebben en die niet weten hoe het nu moet. Als je zonde opengaat en de Heere gaat ontdekken en ontmaskeren wat er bij ons allemaal aan zonde huist, en steeds dieper laat zien hoe erg het is met onze zonde, ja, dan kom je op diezelfde plek terecht als die mensen op de Pinksterdag. Heere, hoe moet het? Want je gaat steeds meer ontdekken, mijn zonden zijn zo groot. God is er vertoornd en bedroefd over. En ik kan mijn eigen zonden niet wegwerken. Of ik kan mijn leven niet beteren. Ik kan zelf de verlossing niet bewerken. Wat moeten we doen? Wat moeten we doen? En u moet u hier maar goed op letten, gemeente. Daar ziet u hoe die geest der genade en der gebeden bij die mensen op de Pinksterdag al aan het werk was. Ze zagen het zelf nog niet, want ze wisten niet wat ze moesten doen. Ze wisten niet waar ze het zoeken moesten. Maar waar de geest gaat werken, daar laat hij zien dat wij gezondigd hebben. Maar hij drijft uit. Die droefheid over de zonde, dat verdriet over de zonde drijft tot gebed. En u zou dat verzoek van die mensen op de Pinksterdag aan Petrus, mannen, broeders, wat moeten wij doen? Eigenlijk als het gebed om genade kunnen karakteriseren. Want ten diepste vragen ze niet alleen maar aan Petrus, maar ook aan de God van Petrus en aan de Christus die Petrus verkondigt. Hoe moet het nu met ons? De geest der genade drijft tot gebed. Ja, zegt iemand, dat is waar. Maar het is in mijn leven zo dat ik wel eens iets zie van mijn zonde. Alleen vrees ik, zou het wel echt zijn, zou het wel waar zijn? En dat het me ook wel eens drijft tot het gebed, maar de hemel kan zo gesloten zijn. En ik bid al zo lang, ik vraag al zo lang. Misschien zegt u er wel achteraan, zou mijn zonde niet te groot zijn? Zou de Heere mij wel willen hebben? Zou de Heere mij wel van mijn schuld, van mijn in de wind slaan, van de waarschuwingen, van mijn ongeloof en onbekeerlijkheid willen verlossen? Ik kan die vraag heus wel begrijpen. Maar luister nu eens heel goed. Zou iets voor de Heere te wonderlijk zijn? En zou nu juist de geschiedenis van de Pinksterdag geen aanwijzing zijn dat zelfs de grootste zondaar, zelfs de man, de vrouw, de jongen, het meisje voor wie het meest onmogelijk is, zalig kan worden? Want tot wie kwam die eerste Pinksterpreek? Tot wie kwam de geest der genade in de prediking van het woord het eerst? Tot de Eskimo's? Tot de bosjesmannen in donker Afrika? Nee. Tot Israël. Tot Jeruzalem. De inwoners van Jeruzalem. En wat waren dat voor mensen? Dat waren mensen die het allerminst er naar gemaakt hadden. O ja, het was toch Gods verbondsvolk? Ja, en toch waren het de mensen die het allerminst er naar gemaakt hadden. Weet u waarom? Ze hadden Gods eigen zoon genomen, die in hun midden geleefd had en gewandeld had. En ze hadden hem uitgeworpen en aan het vloekhout genageld. Zogezegd, het bloed van Christus kleefde nog aan hun handen. En tot zulke mensen komt de Heer. Tot zulke mensen komt de geest der genade en der gebeden. Hij zoekt hen op. Hij laat hen aanspreken. En daarin ziet u het hoe lang, hoe zwaar ze ook zijn wetten schonden, hoezeer ze ook gezondigd hebben tegen het evangelie, hoe ze Christus ook aan het vloekhout genageld hebben, hij wil met hen te doen hebben. Zeg, zou het dan voor een zondaar vandaag, die het alles verzondigd heeft en geen weg meer ziet, niet kunnen? Ja, en ook dat staat in de tekst. Want hier wordt geprofeteerd dat de geest der genade en der gebeden zal gaan werken en mensen in hun verdriet zal plaatsen, bedroefd zal maken naar God, verootmoedigen zal, schuldig zal maken, zodat ze gezien dat ze tegen zoveel goeds, zoveel kwaad bedreven hebben. Maar daar blijft het niet bij. Petrus heeft die mensen die er op de Pinksterdag met verslagen harten naar hem toe kwamen, ook niet in het ongewisse gelaten. Hij heeft de weg gewezen. De weg naar de Heere Jezus. Ach, we zouden het zo kunnen zeggen met de woorden van onze tekst. Hij heeft de weg gewezen naar de fontein die geopend is. McShane zegt in een preek over deze tekst: hij richtte de blik eerst op Jezus Christus, als degene die ze tegen wie ze gezondigd hadden. Maar nu richt hij de blik op de Heere Jezus, bij wie een open fontein is tegen de zonde en tegen de onreinheid. De eerste blik op de Heere Jezus vervult hem met droefheid. Maar de tweede blik laat hun door hun tranen heen verblijd worden. Want hij wijst, de profeet, bedroefde mensen. Mensen die gezien hebben dat zij God gesmaad en Christus doorstoken hebben. op een fontein. En die fontein is geopend. Wanneer is die fontein geopend? Waar is die fontein geopend? Ach, wanneer we zo de woorden in één verband lezen, dan is het toch duidelijk. Hier gaat het over de heilsfontein die geopend is in het bloed van de Heere Jezus. Want het was wel door de zonde dat Christus aan het kruis genageld is. Maar toen die Romeinse soldaat die nagel zette op de handen van de Heere Jezus Christus en de hamer ophief om die nagel door zijn handen te jagen, toen zette hij een sleutel in de schatkamer van Gods genade. Want toen het bloed van Christus vloeide, toen werd de fontein geopend. En die fontein die geopend is, die kan u nooit meer opdrogen. Want de fontein die geopend is in het bloed van de Heere Jezus Christus blijft altijd open. Het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonde. Moet u eens opletten. Dat staat er niet in de verleden tijd. Reinigde van alle zonde toen hij stierf. Maar reinigt tegenwoordige tijd. En dat bloed van Jezus Christus is een open fontein gisteren en heden en tot in alle eeuwigheid. Geopend. Altijd open, altijd stromend. Altijd een fontein waarin zondaren zich kunnen wassen. Want dat is de gedachte in die tekst. Dat die fontein geopend is tegen de zonde en tegen de onreinheid. Het is dus een fontein die heel bijzonder bestemd is voor de zonde. Ja, daar is de Heere Jezus ook voor gestorven, niet voor iets anders. Voor de zonde. En hij heeft zijn bloed gestort voor de zonde en voor de onreinheid. Opdat mensen van hun zonde en onreinheid in die fontein gewassen en gereinigd zouden kunnen worden. En vandaar dat mensen met schuld en mensen met onreinheid, mensen met bergen van schuld, mensen met zonde tegen de liefde van God, met zonde tegen het recht van God, met zonde van wereldsgezindheid, maar ook met zonde van ongeloof en zonde van onbekeerlijkheid. In die fontein reiniging kunnen vinden. In die open fontein. Ja, zegt iemand, dat heb ik gehoord. Van kindsbeen af, dat er bij de Heere Jezus ruimte is. Dat er bij de Heere Jezus reiniging is. Dat er in Christus een heilsfontein is geopend. Tegen de zonde en tegen de onreinheid. Maar hoe kom ik dan nu? Waar zou ik hem vinden? Vergeet het verband niet. Te dien dagen zal ik uitstorten de geest der genade en der gebeden. En die geest brengt in de diepte opdat we onze zonde gaan kennen en gaan belijden en het uitsnikken. Ik heb tegen u alleen zwaar en menigmaal misdreven. Maar die geest brengt zondige mensen vol onreinheid ook naar de fontein. Hij ontdekt Christus aan het hart. Hij maakt ruimte voor Christus in het leven. Hij laat zien dat er bij Christus een overvloeiende, een overlopende fontein is. En dat nu zondaren en onreine mensen bij hem mogen drinken. En bij hem reiniging vinden om niet. Kijk, en de manier waarop de Heilige Geest dat doet. Ja, dat is ook weer door het gebed. Want de Heilige Geest leert mensen hunkeren naar die fontein. Hongeren en dorsten. Hij leert ze om dat water des levens, om dat reinigende bloed smeken. Hij leert ze dat bloed inroepen. Zoals het staat in dat oude gedichtje van Lodenstein, geef me Jezus. of ik sterf, want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Zijn we zo in onze zonde, in onze nood, in onze schuld verlegen geworden, om de reiniging door het bloed van de Heere Jezus. Ach, mijn beste vriend, geen rust zoeken buiten dat bloed. Geen rust zoeken buiten die fontein. Vraag maar of de Heere steeds meer alles wegbreekt in uw leven wat hem in de weg staat. En of u die fontein mag vinden en daar gereinigd worden van al uw zonden. Dat doet de Geest in de weg van de verootmoediging en in de weg van het gebed. Wat een rijkdom ligt er zo in die oude profetieën. Wat een rijkdom ligt er in die oude geschiedenis. En de vraag, we mogen hem meenemen, komt zo heel ten slotte tot ons. Hoe leven wij? Nog voor eigen rekening? Nog zonder de Geest der genade en der gebeden? Nog in verzet? Nog in kilheid, koudheid? Onbekeerd, wat zijn we arm. Zouden we de Geest niet in gaan roepen, kom o Geest. Laat mij zien wie God is. Wie ik zelf ben en wie die gezegende Christus is. Verheerlijk Christus in mijn leven. En iemand die daar iets van weten mag, maar die Christus, ach, hij is nog zo verhuld. Je staat nog zo van verre. Kom, o Geest, verheerlijk Christus. Maak hem dierbaar, nodig, gepast, schoon. De volzalige koning. En wie van die Christus veel heeft leren kennen. Verheerlijk Christus. Dat zij u beden. Want alleen Hij is het, in wie de fonteinen van het heil openstaan. Zo rijk, zo ruim. Daar mag een zondaar gereinigd worden, gewassen van al zijn vuile zonden. Amen.
Thank you. eindigen we met dankzegging en gebed. Heere, Gij zijt het die uw geest zond. En de geest die komt hier op aarde om te werken. Want die is de geest der genade en der gebeden. O geest der genade en der gebeden, werk ook onder ons. Verneder ons. Breek maar af, Heere, wat u in de weg staat. Maak ruimte, plaats voor dat gezegende werk van Christus. En open die fontein ook voor het oog van het geloof van velen onder ons. Opdat ze daar de toevlucht mogen nemen. En in die fontein zichzelf mogen verliezen. En gereinigd worden van al hun zonden. Leer ons veel, Heere, verdriet hebben, droefheid, rouwklacht over de zonde. Want dat is iets wat niet alleen iemand die tot u vlucht leert, maar ook uw volk steeds weer ziet. Hoe ze u bedroeven, u doorsteken, ook na ontvangen genade. Heere, laten ze dan veel voor u zich verootmoedigen mogen. En de weg voor naar die heilsfontein mogen vinden. Ga nu met ons, geef ons alles wat we nodig hebben deze avond en deze nacht. En breng ons morgenochtend ook voor de laatste dienst in deze dagen bijeen. Geef dan in de dienst waarin belijdenis zal worden afgelegd heel bijzonder uw zegen. Aan hen die hun ja-woord hopen te geven. En wil ons alle verblijden door uw daden. We vragen het om Jezus wil. Uit genade. Amen. We zingen tenslotte Psalm 36, het derde vers. Bij u, Heere, is de levensbron. Uw licht doet klaarder dan de zon ons het heugelijk licht aanschouwen. 36, vers 3. Adheen in vrede draagt de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heren zegene u en hij behoede u. De Heren doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heren verheffen het licht van zijn heilig aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.